Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. Vandaag de gast is Yvonne Waterman. Yvonne is aansprakelijkheidsjurist en houdt zich vooral bezig met asbestaansprakelijkheidsrecht en alles wat daarbij komt kijken. Zij is ook gepromoveerd op dit onderwerp en is een veelgevraagd auteur en docent op dit rechtsgebied. We gaan het vandaag met Yvonne voornamelijk hebben over werkgeversaansprakelijkheid en asbest. Hoe zit het met de bewijslast bij beroepsziekte? Wie moet wat bewijzen? En hoe zit het met de verjaring en asbestgerelateerde zaken? Dit en nog veel meer in deze aflevering van About Law. En onze vaste luisteraars weten het inmiddels, maar in de show notes hebben we de links opgenomen naar de arresten die Yvonne bespreekt. En tot slot, wil je op de hoogte blijven van onze podcast? Abonneer je dan ook op onze nieuwsbrief. Ga daarvoor naar www.aboutlaw.nl en meld je aan. Veel luisterplezier! Yvonne, welkom op de podcast. Jij bent gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en asbestkwesties. Dat leek ons ontzettend mooi onderwerp voor de podcast. Hoe ben jij in die niche terechtgekomen?
Toen ik afstudeerde aan de Universiteit van Tilburg, dat was ergens in 1996, toen schreef ik een eindscriptie over werkgeveraansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. En dat was toen een onderwerp dat nog eigenlijk helemaal in het verdomhoekje zat en waar juridisch gezien nog niet zoveel onderzoek naar was gedaan. De hele ontwikkeling van personenschadekantoren is eigenlijk ook echt daarna goed opgekomen. En mijn eerste vraag in zaken die beroepsziekte was eigenlijk van, wat is nou de ergste beroepsziekte die je kan hebben? En dat kwalificeerde ik aan de hand van het aantal doden per jaar. Dus ik ging me daar in de statistiek verdiepen. En toen kwam ik erachter dat er een term was waar ik eigenlijk nooit eerder van had gehoord. Een stof, een mineraal dat asbest heet. En dat veroorzaakt het grootste aantal arbeidsgerelateerde doden per jaar. En ik vond dat eigenlijk chockerend, want het waren er heel veel, dik over de duizend. En maatschappelijk was daar maar heel weinig aandacht voor. Het kwam wel eens in de kranten en dergelijke. En naarmate ik meer gefocust raakte op dat woord asbest, kwam ik het ook steeds vaker overal tegen. Ik werd uitgenodigd, toen was ik net daarna als AJO, om een congres over asbest bij te wonen in Athene. Dat was slechts het tweede mondiale asbestcongres. Het was hartstikke boeiend en ik kwam daar in een heel netwerk van asbestspecialisten terecht. Vandaar werd ik uitgenodigd om te spreken op een congres in het parlement in Ottawa in Canada, waar ik kon vertellen wat hun Canadese asbest met Nederlandse longen deed. En vandaar liep het eigenlijk storm en werd ik steeds vaker uitgenodigd op allerlei congressen van Hongkong en Tokio en Parijs. Noem het maar, de Verenigde Staten heel vaak en Engeland. En gaandeweg heb ik daar heel veel geleerd over asbest van allerlei heel verschillende specialisten. En die kennis heb ik toegepast, eerst in de advocatuur en toen ik daarna voor mijzelf begon als Waterman Legal Consultancy, om advies te bieden in de meest ruime zin op het gebied van asbest, omdat dat echt een juridische lacune was.
En steun je dan andere advocaten die procedures voeren met technische kennis over asbest? Waar bestaat je werk dan uit?
Het kan heel gevarieerd zijn, bijvoorbeeld dat ik zelf de zaak assisteer of een heel team van specialisten bij elkaar helpen voor de opdrachtgever. Het kan ook zijn dat ik juridisch advies geef of bindend advies tussen partijen. Of dat ik bijvoorbeeld een groot advocatenkantoor bijsta om de fijne puntjes op de i te doen in de processtukken. Dat kan heel gevarieerd zijn.
Ja, en sindsdien heeft het je dus niet meer losgelaten, dat asbest en aansprakelijkheidsrecht. In 2019 heb jij ook een bijzonder asbestcongres georganiseerd, hè? Het European Asbestos Forum. Waarom heb je dat opgestart, dat congres? En wat was daar de aanleiding voor?
Dankjewel, dat is een leuke vraag. Mijn ervaring met dat wereldwijde netwerk dat ik gaandeweg heb opgebouwd bracht mij eigenlijk tot gevoelens van verbijstering dat er zoveel behoefte was aan kennis, aan wetenschap, aan nieuwe inzichten en dat ieder land voor zich en zelfs binnen ieder land, iedere sector voor zich probeert om die kennis te ontwikkelen, om oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen. Maar die zijn internationaal eigenlijk allemaal dezelfde internationale problemen. En op een gegeven ogenblik was ik in een congres in Engeland en ik zat daar in een panel. En ik vroeg aan het publiek van nou, wie van jullie kent zijn counterpart, zijn collega in een ander land in bijvoorbeeld Wales? Nou, dat is toch wel een buurland. Nou, steek je arm omhoog? Niemand. Schotland? Niemand. Denemarken? Ook natuurlijk een buurland. Niemand. Nederland? Niemand. Al die Engelsen die zich druk maken over asbest, en dat is daar echt een grote maatschappelijke kwestie, kenden niemand die ze konden vragen om advies van, nou, hoe doen jullie nou in het buitenland? En dat stoorde me eigenlijk zo ontzettend dat ik dacht van, nou, ik ga hier iets voor oprichten, ik ga hier concreet iets voor doen. Toen heb ik eind 2014 een stichting opgericht, de Stichting European Asbestos Forum. En die heeft als oogmerk om bij uitstek de allerbeste kwaliteit van kennis uit te wisselen. En het heeft twee motto's. Across borders and sectors. Om aan te geven dat het eigenlijk de hele maatschappij betreft. Dus niet alleen de saneerders, maar ook bijvoorbeeld de advocaten en de rechters en de medici en de arbeidshygiënisten. Zelfs de accountants, die hebben ook met asbest te maken. De bouwsector, werknemers van allerlei vakbonden. Iedereen heeft met asbest te maken en kan daar kennis op doen. En het tweede motto, dat probeer ik altijd erin te hameren. Sharing makes us stronger. Je moet niet op je eigen informatie gaan zitten, maar die echt bereid zijn om wereldwijd te delen. En dat scheelt dat we allemaal niet ons eigen wiel zitten uit te vinden, maar op een heel gemakkelijke en prettige wijze een netwerk kunnen opbouwen via deze stichting en haar jaarlijkse congressen. Dit was namelijk al de vierde in 2019. En dat je in staat stelt om gewoon Jantje en Pietje te bellen aan de andere kant van de planeet en te zeggen van hi James, of om het even wie. Hoe is het met jou? Hoe is het met de vrouw? Hoe is het met de hond? Mag ik jou gauw even een vraag stellen over een asbestprobleem? En zo simpel kan het zijn.
Jij vertelde in het voorbespreken van de podcast dat die specialisten in het buitenland zo schrokken van de Nederlandse situatie. Hè? Waar schrokken zij zo van?
Je hebt helemaal gelijk. Ze schrokken zich inderdaad wild. En dat had te maken met twee aspecten. En dan moet je je voorstellen, dit zijn asbestspecialisten. Echt de top van de top uit de hele wereld. Er waren vier continenten vertegenwoordigd. En er waren twee redenen waarom ze zo schrokken. In de eerste plaats omdat Nederland een van de meest getroffen landen is per hoofd van de bevolking in termen van dodelijke asbestslachtoffers. En wij houden aan op basis van onze statistieken, met name van het CBS, dat wij ongeveer, nou, pak een beet, 1600 slachtoffers per jaar hebben. Waarvan wij denken dat ongeveer de helft doodgaat aan mesothelioom en ongeveer de helft sterft aan asbestgerelateerde longkanker. Maar een aantal van deze specialisten die er ook waren, waaronder met name professor Jukka Tekala, de voorzitter van de International Commission on Occupational Health, zeg maar de mondiale armopaus, die konden demonstreren aan de hand van statistisch materiaal dat Nederland eigenlijk niet circa 1600 doden per jaar heeft, maar eerder ruim 4600 asbestdoden per jaar. En dat is natuurlijk wel ontzettend veel. Als je nagaat dat bijvoorbeeld bij verkeersslachtoffers we helaas ongeveer een kleine 700 per jaar hebben. Maar we hebben dus in werkelijkheid zo'n 4600 plus doden vanwege asbest per jaar. En dat is eigenlijk echt heel veel.
Ja, hoe komt dat we zoveel hebben? Is er gewoon zoveel gebouwd in die tijd in Nederland dat asbest veel gebruikt werd? Is dat dan de oorzaak?
Er zijn verschillende argumenten om aan dat cijfer te komen. In de eerste plaats, Nederland heeft in de jaren 60, 70, 80 een hele grote asbestindustrie gehad, met ook afgeleide industrieën daarvan. Dat was ontzettend goed voor onze werkgelegenheid, maar daar betalen wij nu toch wel de prijs voor. Aan de andere kant, heel veel asbestziekten die tot de dood leiden, die hebben wij niet meegenomen in onze officiële statistieken. Dus wij tellen die gewoon niet mee. En op die manier krijg je natuurlijk een ongelofelijke onderregistratie. Als je bijvoorbeeld niet de slachtoffers meetelt van laringskanker of baarmoederkanker, strottenhoofdkanker of allerlei andere vormen van kanker die allemaal door asbest worden veroorzaakt. Maar je telt ze niet mee in de context van asbestdoden. Ja, dan krijg je natuurlijk altijd een veel te laag cijfer. En ik zou jou nog een tweede reden geven waarom er zoveel tumult was over de Nederlandse situatie. Dat heeft te maken met het asbeststakenverbod dat in de zomer van vorig jaar, in 2019, heel verrassend niet de Eerste Kamer is gepasseerd. En dat had veel te maken met een rapport dat geschreven was door onder meer professor Helsloot, die daar ook in de media veel aandacht voor vroeg. En dit rapport was geschreven op verzoek van onder andere de Nederlandse woningcorporaties en Edes. En daarin vertelde hij, ook in een NOS-uitzending, dat een hele dag in een asbestmis staan helemaal geen kwaad kan. Nou, al die asbestspecialisten, waaronder ook met name de medici wereldwijd, die hoorden dat er een hoogleraar was die eigenlijk geen specialisatie heeft in asbest, maar gewoon op de nationale tv, op het 8-uur-journaal zat te vertellen dat een hele dag in een asbestmist staan geen kwaad kan. Dat vond men echt heel verwerpelijk en kwalijk. En het doet natuurlijk ook ontzettend veel schade aan de nationale en de internationale campagnes om te waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van asbest. Op het congres van het European Asbestos Forum in Amsterdam in 2019 hebben diverse hoogleraren, waaronder professor Arthur Frank en professor Jukka Tekala, die ik al eerder noemde, echt gehakt gemaakt van de suggestie dat een lichte blootstelling aan asbest, of zelfs een hele dag aan asbest worden blootgesteld, helemaal geen kwaad kan. Dus daar is mondiaal een complete contradictie tegenover wat hier in Nederland werd gezegd en bij de Eerste Kamer werd voorgehouden.
Nou, dat is een goede waarschuwing voor de luisteraars van de podcast ook, denk ik. Ja, ik vind het ontzettend interessant. Ik zou er uren over dat asbest en dat goedje al alleen kunnen praten, maar de meeste van onze luisteraars zijn toch juristen, dus misschien is het leuk om ook wat in te zoomen op de juridische aspecten dan van asbest, hè? En met name op het werkgeversaansprakelijkheidsrecht en asbest.
In Nederland is de juridische asbestgeschiedenis begonnen met een heel belangrijke publicatie, namelijk het proefschrift van Dr. Stumfius, Asbest in de bedrijfsbevolking. Dat werd gepubliceerd in 1969. En dat is voor ons eigenlijk het moment om te zeggen, vanaf die publicatie in 1969 horen alle werkgevers te weten van de gezondheidsrisico's van asbest. Dat heeft niet alleen met dat proefschrift te maken, maar het heeft ook maatschappelijk ontzettend veel aandacht gehad toen. Het is in alle media geweest. Het heeft ook heel veel instanties aangespoord om je aandacht te schenken aan asbest. En wij kunnen dus eigenlijk zeggen dat een werkgever vanaf 1969 aansprakelijk kan zijn voor blootstelling aan asbest en daaruit voortvloeiende ziekte, maar niet daarvoor. Want werkgeveraansprakelijkheid in Nederland is wel een vorm van schuldaansprakelijkheid. En je kunt niet schuldig zijn aan een risico dat je niet kent en ook nog niet redelijkerwijze kon kennen. Dus alle schadeclaims die dateren van blootstellingen van voor 1969, die ondervinden daar toch wel moeilijkheden van. Maar dat gezegd hebbende, er zijn ook een paar vonnissen die de lat al nog eerder leggen naar 1949. Gaandeweg zijn er steeds meer asbestverboden gekomen voor verschillende soorten van asbest, denk aan kleuren asbest, zoals bruin en blauw en wit en dergelijke. En in 1994 is er een compleet asbestverbod ingevoerd, wat betekent dat niemand asbest mag bewerken of verkopen, verhandelen. Je mag er dus niet in boren, zagen, snijden, breken, al dat soort zaken. Er zijn ook verplichtingen ingevoerd om bijvoorbeeld voorafgaand aan bouwwerkzaamheden en sloop en renovering en dergelijke eerst een asbestinventarisatierapport te laten opstellen door een specialist in die materie, een inventarisatiebureau. En pas daarna, aan de hand van zo'n inventarisatierapport, aan de werkzaamheden te beginnen. Dit is bij uitstek bedoeld om de werknemers die daar moeten werken niet ongewis bloot te stellen aan asbest, omdat ze dan immers weten welke risico's er daar te plaatsen zijn. Dus dat is heel belangrijk. Maar niettemin moeten we niet vergeten dat ondanks alle kennis over asbest en asbestverbod en dergelijke, asbest heel veel is toegepast, met name in gebouwen. En dat het dus echt overal om ons heen is. En dat vergt wel voortdurende bewustwording van de risico's van asbest. En dat moeten we zeker niet te lichtvaardig opvatten. Ja, ga je? Nee, ga je gang.
Ik weet niet zo heel veel over asbestaansprakelijkheid, zal ik je eerlijk bekennen. Het is echt niet mijn praktijk. Maar het eerste waar ik dan aan denk is toch omkering van bewijslast. Hè? Een werknemer die ziek is geworden en dat dan de rechtbank toch snel zal zeggen, ja, keer de bewijslast maar om. En de werkgever moet maar aantonen dat die kanker of asbestkanker niet veroorzaakt is door asbest waar die tijdens zijn werk aan is blootgesteld.
Het zit wezenlijk anders, Bob. En ik vind het jammer om je hierin te moeten teleurstellen. Ik zou willen dat het zo makkelijk was voor slachtoffers van asbestziekten om te bewijzen door wie en hoe ze zijn blootgesteld en daarvoor dan ook een schadevergoeding te kunnen krijgen. De werkelijkheid is veel moeilijker. De werknemer die moet stellen en zo nodig bewijzen dat hij daadwerkelijk en in relevante mate is blootgesteld aan een gevaarlijke stof zoals asbest, die schadelijk kan zijn voor zijn gezondheid. Nou, dat is al heel moeilijk, omdat de feiten daarvan al in een ver verleden liggen, per definitie. Om een asbestziekte te ontwikkelen, praat je al over incubatieperiode van 30 à 40 jaar. Dus die werknemer die moet concrete situaties schetsen, die ja, heel feitelijk bewijzen, die 30, 40 jaar geleden zijn gebeurd. Of die in ieder geval heel stevig handen en voeten kunnen geven. Dat is al een hele moeilijke. Aantonen bijvoorbeeld dat je op een scheepswerf hebt gewerkt waar bergen asbest lagen, is niet voldoende. Hij moet ook nog aantonen dat hij aantoonbare schade heeft. Nou ja, dat is een diagnose, dus dat valt best wel mee. En hij moet ook nog aantonen dat zijn ziekte of zijn asbestkanker aannemelijk door die blootstelling asbest in de uitoefening van zijn werkzaamheden kan zijn veroorzaakt. Dat laatste klinkt ook niet zo moeilijk en dit is allemaal ontleend aan het arrest van Unilever Dickmans, de grote klassieker in beroepsziekterecht. Daarin werd dat geformuleerd, maar daarna zijn er nieuwe arresten gekomen en die staan bekend als de 7 juni arresten. En daarin werd aanvullend gesteld dat de werknemer ook het causaal verband echt klip en klaar moet aantonen, namelijk dat er in relevante mate voldoende zeker en bepaalbaar causaal verband bestaat. En als hij dat niet kan aantonen, niet in relevante mate, voldoende zeker en bepaalbaar, dan wordt er geen vermoeden van causaal verband gevestigd en dan ook geen omkering van bewijslast. Dan moet hij ten volle de bewijslast dragen. Dat is bijna een onmogelijke opgave. Om aan te geven hoe moeilijk dit is, zal ik je iets vertellen van een arrest van een paar jaar geleden. Dat ja, is een uitwerking en in zijn betekenis voor de toekomst gewoon chockerend is. En dat is het arrest van de Redense zwembaddirecteur. En dat gaat over een zwembaddirecteur die in dienst was als werknemer, nadrukkelijk niet als ambtenaar, van de gemeente Reden. Het staat vast dat hij jaren terug, decennia terug, daadwerkelijk heel goed aantoonbaar was blootgesteld aan asbest in dat zwembad, terwijl hij daar als badmeester aan het werk was. Het staat vast, zonder enige echte inhoudelijke betwisting, dat de zorgplicht van de gemeente als civiele werkgever was geschonden. Het stond vast dat hij die ziekte had. Het hele verhaal stond eigenlijk overeind. En je zou denken, nou, kat in het bakkie. Natuurlijk krijgt hij deze schadeclaim toegewezen en krijgt hij nog een schadevergoeding. Hopelijk nog bij leven natuurlijk. Maar wat bleek nou? De werkgever liet aantonen dat de blootstelling waarvan hij vaststond dat hij op het werk was gebeurd, ook over enige tijd, en het was best een serieuze blootstelling, afgezet tegen zijn levenslange blootstelling, eigenlijk helemaal niet zo groot was. Niet zo van veel betekenis. Dat betekende dat deze Gedense zwembaddirecteur dus niet in relevante mate voldoende zeker en bepaalbaar kon aantonen dat zijn verschrikkelijke dodelijke ziekte door die situatie op de werkplek was ontstaan. Want ja, hoe groot die blootstelling ook was, vergeleken bij zijn levenslange blootstelling, ja, viel dat eigenlijk wel mee. En dan moet je ook nog realiseren dat asbest een monocausale ziekte heeft. Je hebt daarin als jurist ook nog het voordeel, ik zou bijna zeggen het gemak, dat je weet dat asbestkanker alleen maar door asbest wordt veroorzaakt en dus niet door allerlei genetische pech en andere omstandigheden. Uitsluitend en alleen door asbest. Wat speelt hier nou dat wij in Nederland en wereldwijd allemaal asbest in de lucht inademen? Ook jij, Bob, waar je nu bent en ik waar ik hier ben. En daar hoef je niet onmiddellijk van te schrikken, want dat is voor ons normaal. En wij als maatschappij ondervinden daar eigenlijk geen schade van. Maar het is dus wel zo. Vandaar ook dat ik altijd wil benadrukken van, nou ja, aan één vezel blootstellen op zich ga je niet dood. Want we ademen continu, ja, pak een beetje 30 vezels per kubieke meter in. Maar ja, op een levenslange blootstelling van iedere ademteug die je neemt ten opzichte van een incident die een paar weken heeft geduurd, valt dat dus wel mee. Maar als je dit doorredeneert naar andere slachtoffers van asbestkankers, dan zie je hoe ontzettend moeilijk het is geworden sinds dit arrest van de Hoge Raad voor een asbestslachter om verhaal te krijgen van zijn ellende en schade. Dat voelt heel onrechtvaardig aan.
Wat vind je van het arrest?
De Hoge Raad heeft hier eigenlijk geen rekening gehouden met het feit dat de zorgplicht van de werkgever wel degelijk was geschonden. En kent daar eigenlijk geen consequenties aan toe. Dat lijkt mij een hele foute zaak. Ik denk dat als het vaststaat dat de zorgplicht is geschonden, dat die zelfs min of meer bewust met kennis van asbestrisico's is geschonden, als vaststaat dat er een relevante blootstelling is die op zichzelf voldoende kan zijn voor de ziekte, en als de ziekte zich dan ook nog daadwerkelijk manifesteert, dat dat in alle redelijkheid en billijkheid zwaarder moet wegen dan eigenlijk een statistische truc om de aansprakelijkheid te ontduiken. Ik vind dat dit vonnis voor mijn gevoel niet aan de redelijkheid en billijkheid en ook niet aan de stand van de wetenschap voldoet, omdat het namelijk wel degelijk mogelijk is geweest, wetenschappelijk en medisch gezien, dat deze situatie van wekenlang blootgesteld zijn aan asbest tot deze man zijn ellendige ziekte heeft geleid. En dat wordt eigenlijk weggevlakt. En de precedentwaarde van dit arrest is natuurlijk ook ellendig voor alle andere slachtoffers van asbestkanker in de toekomst. Want zij zullen ook een concrete schending van de zorgplicht aantonen. En concrete relevante blootstelling. En een concrete ziekte en dergelijke. En dan toch geconfronteerd worden met het argument, ja, maar u ademt al uw hele leven asbest in enige mate. Dus wat zou het? U hebt daarmee niet het bewijs gevestigd. Dan is die bewijslast, als je het zo formuleert, onredelijk en uit balans.
Is er dan nog te weinig kennis bij de Nederlandse rechtbank om hier echt op een zinnige manier recht over te spreken? En zou je dan naar alternatieve geschillenbeslechting moeten kijken, denk je?
Ik denk dat asbest inderdaad een onderwerp is waar gerechtelijke instanties zich goed over moeten laten informeren. Dat is in het geval van de Redense zwembaddirecteur denk ik onvoldoende gebeurd. Want dan had een dergelijk arrest nooit kunnen volgen. En ja, ik denk ook dat een gespecialiseerde rechtbank een hele goede zaak zou zijn. En met 4600 slachtoffers plus per jaar zou dat ook een haalbare zaak zijn om daar een gespecialiseerde rechtbank voor op te zetten. En die zijn er elders ook in de wereld. Bijvoorbeeld Engeland heeft een gespecialiseerde asbestrechtbank met gespecialiseerde bewijsregels die het mogelijk maken om heel snel en toch gedegen door een rechtszaak heen te gaan, waar dat in Nederland wel jaren kan duren. In Australië is ook een gespecialiseerde rechtbank, de Dust Diseases Tribunal, die zelfs een bibliotheek, een databank heeft van alles op het gebied van asbest en asbestrechtszaken en alles dat al eerder is besproken in een rechtbank. Dus je hoeft daar alleen maar te vertellen, ik heb ook bij werkgever X gewerkt in die en die jaren. En dan kijkt de rechtbank in haar eigen databank en zegt, oh, daar weten we al helemaal alles van. Dit hoeft niet meer opnieuw bewezen te worden, want wij hebben dat bewijs al. Nou, dat scheelt natuurlijk ontzettend veel tijd en moeite en onderzoek van een advocaat die waarschijnlijk maar heel zelden een asbestzaak zal doen. Dus dat geeft ontzettend veel tijdswinst, maar ook veel meer deskundigheid in het vonnis of het arrest. Het grote belang van asbestrechtspraak in alle openbaarheid is dat wij daar als maatschappij leringen van kunnen trekken van onze eigen geschiedenis, maar ook voor de toekomst. Zoals het nu is, worden heel veel rechtszaken, bijna allemaal, onttrokken aan de openbare rechtspraak en behandeld door bijvoorbeeld het Instituut voor Asbestslachtoffers. Dat gaat in effect achter gesloten deuren en wij als maatschappij leren daar heel weinig van. Wij weten niet wat de namen zijn van de werkgevers en de werknemers. Wij weten niet wat de omstandigheden zijn geweest en dergelijke. Ik denk dat het heel belangrijk is dat rechtspraak over zo'n groot maatschappelijk fenomeen als asbest in alle openbaarheid in de rechtbank gebeurt. En dat iedereen en ook de media daar goed kennis van kunnen nemen. Dat is nu niet het geval.
Even over die geringe blootstellingen. Jij deelde laatst een stuk van het TNO op je LinkedIn-profiel. En dat heette Inzichten voor proportioneel asbestbeleid. En daarin wordt gezegd onder meer dat incidentele blootstelling aan asbest geen gevaar zou opleveren voor de gezondheid. Is dat waar? En hoeveel blootstelling is dan wel gevaarlijk?
Voor jouw vraag hoeveel asbestblootstelling is gevaarlijk, is er een theoretische werkelijkheid en een feitelijke werkelijkheid. De theoretische werkelijkheid is dat er geen minimumwaarde is voor de gezondheidsrisico's van asbest. En daar komt dus het verhaal vandaan dat in theorie zelfs blootstelling aan één asbestvezel dodelijk kan zijn voor je gezondheid. In theorie, let wel, want ik heb je net verteld dat wij als maatschappij bij iedere ademteug in Nederland gemiddeld 30 vezels per kubieke meter inademen. En daar hebben wij als maatschappij eigenlijk helemaal geen last van. Dus in een feitelijke zin mag je dat wel met een korreltje zout nemen. Het is wel zo dat asbestkankers worden veroorzaakt door asbestblootstelling. En alleen maar asbestblootstelling. En hoe meer asbest je inademt, hoe groter de kans is dat je 30, 40, zelfs 50 jaar later daarvan een dodelijke asbestkanker kan krijgen die ongeneeslijk is. Dan is het echt te laat. Dan ben je ook niet meer te helpen. Daarom is het van groot belang om onnodige asbestblootstelling altijd actief te willen vermijden. Daarmee vermijd je ook die opgestapelde kans, keer bij keer, steeds wat meer blootstelling, dat je in de toekomst asbestkanker kan vermijden. Dus bewustwording van de risico's en actief risico's willen vermijden zijn echt essentieel voor de gezondheid.
Vind je zo'n rapport van TNO dan niet gevaarlijk? Geeft dat niet een verkeerd beeld bij mensen? Dat ze dan denken, nou, dat plaatje asbest wat ik thuis aantref, dat kan ik zelf ook nog wel verwijderen?
Dat geeft absoluut een verkeerd beeld. En wat jij hier omschrijft is ook exact wat er is gebeurd. En daarmee decennia van pogingen van maatschappelijke bewustwording van asbestrisico's ernstige schade heeft toegebracht. Om een voorbeeld te geven, er werd zelfs een scenario geschetst van asbestsanering die notabene illegaal is. Waarbij ook nog werd gezegd, het valt wel mee. Er werden berekeningen gemaakt van kosten versus risico's en die tegen elkaar afgezet, waarbij de kosten niet goed inzichtelijk waren gemaakt en ook niet juist waren berekend. En ook de asbestrisico's niet juist werden ingeschat. En op die manier kun je natuurlijk ieder verhaal ophangen dat je maar wilt. Bijvoorbeeld dat het allemaal wel meevalt. Maar realiseer je wel, de mensen die het meest met asbest te maken hebben, zijn asbestsaneerders. Dat zijn onze helden aan de frontlinie. En als je regels wil opstellen die ook voor hen eigenlijk de veiligheidsnormen naar beneden brengen, dat vertaalt zich natuurlijk wel in een lagere veiligheid, een hogere mate van blootstelling. Iedere werkdag, de hele dag, gaat het maar eens opstellen. Ik wil graag zeggen dat asbestsaneerders helden zijn en dat ook zij recht hebben op veilige arbeidsomstandigheden. En die stelling staat toch wel haaks op wat het TNO-rapport eigenlijk suggereerde. Nogmaals, dat het allemaal wel meevalt en dat het allemaal goedkoper kan. Ja, als je je niet aan de wettelijke normen houdt, dan kan asbestsanering inderdaad wel goedkoper. Maar ik zou dat zeker niet willen aanraden.
Een ander punt natuurlijk bij asbest is verjaring. Je gaf net ook al aan van ja, als je nou blootgesteld bent aan asbest, kan je 40, 50 jaar later daar nog ziek van worden, omdat die vezels denk ik in je longen zitten. Dan loop je natuurlijk tegen het probleem van verjaring aan. Hè? Hoe gaan rechters daarmee om in Nederland?
Het is inderdaad een spanningsveld dat de wettelijke verjaring in zaken milieugevaarlijke stoffen, zoals asbest, 30 jaar is. Maar dat de meerderheid van asbestslachtoffers pas na 30 jaar voor het eerst bewust wordt van gezondheidsschade. Dus toen ze nog konden claimen, wisten ze niet van schade om over te claimen. En toen ze eenmaal wisten of weten van de schade, krijgen ze te horen dat het te laat is om te claimen. Daar heeft de Hoge Raad een mooi arrest aan gewijd, het arrest van Heese de Schelde. En daarin 7 gezichtspunten aangekaart om zeg maar een medium te vinden tussen de redelijkheid en billijkheid jegens de slachtoffers aan de ene kant en de rechtszekerheid van de aansprakelijk gestelde partijen aan de andere kant. Van die 7 zijn er eigenlijk maar 2 doorslaggevend. De eerste is dat het slachtoffer na zijn diagnose toch redelijk snel in actie komt en een aansprakelijkstelling de deur uit doet. En dan moet je denken aan een termijn van ongeveer 6 maanden. Daarna krijgt hij het verwijt dat hij zelf ook op zijn handen heeft gezeten. En de tweede doorslaggevende factor is of er een verzekering is die nog kan uitkeren. Dit betekent dat als zich een zaak voordoet die in principe verjaard is, maar de rechter kan al deze gezichtspunten allemaal individueel bekijken en afvinken, dan kan hij toch nog tot de overweging komen dat op grond van dit arrest van Heese de Schelde, hij tot de overweging komt dat hij die verjaring zal passeren en toch nog inhoudelijk de aansprakelijke kwestie gaat beoordelen. Het vervelende is alleen, dan moet je dus wel in de fase zijn van een rechterlijke toetsing. Het aantal gevallen van asbestslachtoffers die nog een vordering bij de rechtbank instellen is tegenwoordig buitengewoon gering ten aanzien van de totale groep van asbestslachtoffers. Dus de rechter komt er bijna nooit aan toe om daar iets over te zeggen. En dan zou hij altijd nog kunnen komen tot het vonnis, het oordeel van ja, dit is toch echt verjaard. Het arrest van Heese de Schelde is in die zin een labmiddel voor een ernstig probleem dat zowel voor werkgevers als werknemers onbevredigend is. Er zijn vele pogingen gedaan om dat te lijmen. Dat wil maar niet. Ik denk dat het nu aan de wetgever is om een duidelijke zet te maken en hier de wetgeving aan te passen. Niet slechts voor asbestslachtoffers, maar ook voor slachtoffers van andere beroepsziekten die ook een lange incubatietijd hebben.
Yvonne, we zijn een beetje aan het einde gekomen, denk ik, van de podcast. Maar misschien is het toch leuk om toch nog even te kijken naar wat voor ontwikkelingen er nog zijn. Dat vind ik dan altijd wel interessant. Zijn er nog bijzondere innovaties of iets dergelijks om asbest of asbestsanering aan te pakken?
Nou en of. Ik vind dat een hele leuke vraag. Het illustreert ook waarom mijn vak zo boeiend is, want het is niet alleen juridisch, maar ook medisch en historisch en technologisch. En op het technische vlak zijn er zeker wereldwijd een aantal innovaties die ontwikkeld worden of er al zijn en slechts nog op goedkeuring voor de Nederlandse markt wachten om asbest niet alleen heel veilig, maar ook goedkoop te kunnen saneren. En daar is enorme behoefte aan. Want met een asbestverbod alleen kom je er niet. Het is nog veel beter om asbest ook uit onze maatschappij te verwijderen. Dus daarvoor heb je inderdaad betaalbare saneringstechnieken nodig om het saneren voor een breder publiek meer toegankelijk te maken. En het spannendste van alles, en daar zit ik met mijn neus bovenop, is dat er ook technieken worden ontwikkeld om asbest te denatureren. En dat wil eigenlijk zeggen dat alles dat asbest maakt, met name de diameter van een asbestvezel en de eigenschappen daarvan, die worden zodanig behandeld, bijvoorbeeld met zuren of andere technieken, dat het asbest helemaal wordt vernietigd. En wat je na zo'n procedure overhoudt is gewoon volkomen onschuldig stof. Dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor de baksteenindustrie of voor de cementindustrie. Om een voorbeeld te geven hoe effectief dit kan zijn. Om voorbeelden te geven hoe effectief dit kan zijn. Denaturatie van asbest betekent dat je het niet meer hoeft te storten. Dat je het aan de poort van een fabriek kan leveren die het behandelt en denatureert. Dat je dus geen grote stortplaatsen meer hebt met alle risico's voor het milieu en voor toekomstige generaties. Het betekent ook dat je van asbesthoudende daken asbestvrije daken kunt gaan maken. Dan heb je dus een fantastisch veilige circulaire economie waarin je een gevaarlijk product neemt dat asbesthoudend is en dat bewerkt en daar bijvoorbeeld nieuwe grondstoffen bij opwerkt, zoals bijvoorbeeld gips. En wat je aan het eind overhoudt is volkomen veilig materiaal dat je opnieuw kan gaan gebruiken voor allerlei economische en bouwkundige toepassingen. En je ziet, ik ben heel bevoorrecht en enthousiast over mijn vak, want ik mag dit allemaal meemaken.
Nou, wij zijn bevoorrecht dat je het bij ons op de podcast hebt willen uitleggen. Dus daar ben ik ontzettend blij om. Het blijft een gemeen goedje. En volgens mij ontzettend goed dat mensen nog waakzaam zijn, dat je er echt hartstikke ziek van kan worden en dat je er dood aan kan gaan. Het mooie is wel dat je volgens mij een ontzettend mooie praktijk eraan overhoudt. In ieder geval hartstikke bedankt dat je dat daarover wilde vertellen op deze podcast.
Tot je dienst, Bob. Ik heb het met veel plezier gedaan. En als er luisteraars zijn die daarover vragen hebben, dan kunnen ze mijn gegevens vinden op www.watermanlegal.nl. En je mag hen ook altijd mijn contactgegevens geven, dat is geen probleem. Maar ja, als jurist moet ik zeggen, asbest is een verschrikkelijk kwaad. Maar voor een jurist is het wel een fantastisch onderwerp om je in te verdiepen. Het is echt een frontiergebied en je kan echt de nieuwste ontwikkelingen op allerlei gebieden, medisch en technologisch en maatschappelijk meemaken. En ook echt iets betekenen voor anderen. En ik denk dat dat het allermooiste is van de rechtspraktijk.
Hartstikke bedankt nogmaals voor je bijdrage.
Oké, fijne dag Bob.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcast suggesties doen. En ook dank wij advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast app om automatisch de nieuwe podcast afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren? Neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!